Soms brengt God de storm tot stilte, soms leidt Hij ons erdoorheen. In de stormen van en leven zijn wij niet alleen. Soms geneest Hij ons van ziekte, soms laat Hij het lijden toe.
Goedemiddag, gemeente hier aanwezig. Iedereen die met ons meeluistert en kijkt, ook thuis, hartelijk welkom in deze dienst waarin ons zal voorgaan dominee Gert-Jan Vogel, ons bekend. Mijn naam is Harry Bodewits. We beginnen met het zingen van opwekking 729, luisteren en zingen. En namens de kerkraad mag ik allen een gezegende dienst wensen.
We willen stil worden voor de Heere en een zegen vragen voor elkaar en voor onszelf. En we belijden met elkaar. Onze hulp is in de naam. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Ons lied is lied 479 uit Weerklank, zing volop Gods lof. We zullen met elkaar opening van zijn woord. Laten we bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, het is goed om elkaar hier weer te mogen zien, hier in uw huis. Waar we zo vaak samen uw woord hebben geopend, samen hebben gebeden, samen onze gaven hebben gegeven, samen het geloof hebben beleden, samen ook gezongen hebben. Ook al gaat dat nu, dat laatste, weer anders, we danken u dat we toch onze adem aan u mogen geven. En we vragen aan u, wilt u geven dat dat ook uiteindelijk de uitwerking is van de dienst van vandaag? Ook al is het vanmiddag misschien vanuit Job een sombere boodschap, een boodschap waar Job zelf niet goed uitkwam en waar de vrienden van Job niet uitkwamen. En als het gaat over het lijden in deze wereld, het lijden wat mensen meemaken, dan komen wij daar eerlijk gezegd ook helemaal niet uit. Maar we zijn juist begonnen met een loflied op u te zingen. Omdat de enige manier om in ons leven verder te komen, toch de lof op u is. En we vragen van u, wilt u ons geven dat we een gezegende dienst hebben. Dat we ook leren kijken naar anderen, leren luisteren naar anderen. Geduldig leren zijn voor anderen en met anderen. En dat we ook geduld voor onszelf hebben. En dat we de woorden die we spreken zullen wegen. Dat we de woorden die we horen zullen koesteren. En dat we zo onze weg proberen te gaan. Niet in eigen kracht, maar aan uw hand. Heere, wees u zo bij ons. We danken u dat we dus elkaar hier weer mogen zien. Hier in de kerk of via de camera. We vragen van u, geeft u ons met elkaar een gezegende dienst. We zullen straks ook ons geld besteden voor de kerk en de diaconie. Geeft u ook daar uw zegen over. En geef dat het werk ook doorgang mag vinden. We bidden voor de kinderen die naar de zonderschool gaan. Zegent u ook hen. Denkt u aan allen die een bijdrage hebben aan deze dienst. In de techniek of in de muziek, in de zang. Zegent u ons allen. En hoort u ons barmhartige Vader. Uit genade om Jezus wil. Amen.
Mag u uit de Bijbel voorlezen. In de liturgie staat dat uit Job 3 gelezen wordt, uit Job 5 en uit het hoofdstuk 6. Maar heel hoofdstuk 4 wordt ook gelezen. Dus het duurt iets langer dan u misschien verwacht had. Job was gezegend door de Heere God. De Heere God hield van hem. Job hield van de Heere God. Hij was rijk gezegend daarmee, rijk gezegend met een gezin, rijk gezegend met geld en goederen. En op een dag verloor hij alles. Hij was stil, zijn vrienden kwamen bij hem zitten en waren ook stil. Tot het hoofdstuk waar wij nu beginnen, na die stilte, 7 dagen en 7 nachten opende Job zijn mond en vervloekte zijn geboortedag. Job nam het woord en zei, laat de dag vergaan waarop ik geboren ben en de nacht waarin men zei, er is een jongetje ontvallen. Laat die dag duisternis zijn. Laat God er vanuit de hoogte niet naar vragen en laat er geen lichtglans overschijnen. Laat de duisternis en de schaduw van de dood hem opeisen. Laat hun wolken hem overdekken. Laat verduisteringen van de dag hem angst aanjagen. Dan gaan we naar hoofdstuk 4. Een van de vrienden, Elifas, antwoordt Job. Als wij een woord tot jou trachten te richten, bezwijk je dan? Echter, wie zou nu zijn woorden kunnen inhouden? Zie, je hebt velen onderwezen en je hebt slappe handen versterkt. Die woorden hebben degene die struikelde opgericht en de knikkende knieën heb je sterk gemaakt. Maar nu overkomt het jezelf en je bezwijkt. Het treft je en je wordt door schrik overmand. Is je vrees voor God dan niet je verwachting, de oprechtheid van je wegen, je hoop? Denk er toch aan, wie is ooit als onschuldige omhoog omgekomen en waar zijn er ooit oprechten uitgeroeid? Maar zoals ik gezien heb, zij die onrecht ploegen en moeite zaaien, oogsten dat ook. Door de adem van God komen zij om en door het blazen van zijn neus worden zij vernietigd. Het gebrul van de leeuw, de stem van de felle leeuw, maar de tanden van de jonge leeuwen worden gebroken. De leeuw komt om omdat er geen prooi is en de welpen van de leeuwin worden verspreid. Verder, er is in het geheim een woord tot mij gebracht. Mijn oor heeft er een fluistering van opgevangen. In de beangstigende gedachten van de visioenen in de nacht als een diepe slaap op de mensen valt. Angst en huiver kwamen over mij en ze joegen de veelheid van mijn beenderen de angst aan. Een geest trok aan mijn gezicht voorbij. Hij deed het haar van mijn lichaam te berg reizen. Hij bleef staan, maar ik herkende zijn gedaante niet. Er was een gestalte voor mijn ogen. Er was stilte. En toen hoorde ik een stem die zei: zou een sterveling rechtvaardig zijn tegenover God? Zou een man rein zijn voor zijn maker? Zie, zelfs zijn dienaren vertrouwt hij niet en zijn engelen legt hij dwaling te lasten. Hoeveel te meer dan mensen die in lemen huizen wonen, waarvan het fundament in het stof is. Zij worden nog eerder verbrijzeld dan een mot. Van de morgen tot de avond worden zij verpletterd. Onopgemerkt komen zij voor altijd om. Hun tentkoord wordt bij hen losgetrokken. Zij sterven, maar niet in wijsheid. Dan gaan we naar hoofdstuk 5, vers 17. Zie, welzalig is de sterveling die door God gestraft wordt. Verwerp daarom de bestraffing van de Almachtige niet, want hij doet smart en hij verbindt. Hij verwondt en zijn handen genezen. In 6 benauwdheden zal hij je redden, in 7 zal het kwaad je niet treffen. In de honger verlost hij je van de dood en in de oorlog van het geweld van het zwaard. En dan begint Job met zijn antwoord aan Elifas. Ach, werd mijn verdriet maar eens nauwkeurig gewogen. Al legden ze al mijn ellende maar bij elkaar in een weegschaal. Tot zover.
En zalig is hij die voorleest en zijn zij die horen het woord van onze God. Amen. We gaan daar straks naar luisteren. Maar de kinderen mogen nu eerst naar de zondagsschool en dan wordt er gecollecteerd. En we zingen uit Psalm 142, vers 1, 2 en 5. Straks na de preek wordt er gezongen Psalm 73, vers 9 en vers 10 in de nieuwe berijming. En de preek gaat over het gedeelte dat er gelezen is, met name over hoofdstuk 4. Het gaat over de dingen die Elifas, een vriend van Job, tegen hem inbrengt, tegen zijn leven en manier van denken. Nou, dat is een bijzondere man, die Elifas, daar komen we al op het spoor. Deze week was ik, ja, zo gaat het in het ziekenhuis, weer op de COVID-afdeling. En er was een man die was erg benauwd. En ik wist wel, hij had zich niet laten vaccineren. Nou, ik had als Elifas kunnen zeggen, meneer, ja, dan had je ook maar moeten laten vaccineren. Je moet gewoon goed doen en als je goed doet, dan komt het goed. Had ik kunnen zeggen. Kan je geruststellen, heb ik niet gezegd. Ik had ook als Elifas kunnen zeggen van, nou, wie bent u dat u vragen hebt aan God? De meneer was christelijk. Maar wie bent u dat u vragen hebt aan God? Je bent maar een sterveling, je mag helemaal niks zeggen. Had ik ook kunnen zeggen. Ter geruststelling heb ik ook niet gedaan. Ik had ook kunnen zeggen, net als Elifas, ja, maar de Heere tuchtigt iedereen die hem lief heeft. Had ik kunnen zeggen, heb ik ook niet gezegd. Hij wilde graag dat ik een psalm las. En we hebben psalm 142 gelezen. En daarom zongen we die. Daar kom ik straks op terug. Het thema van de preek is, soms is het leven heel erg moeilijk of eenvoudig. Ja, dat zet ik niet voor niets zo naast elkaar. Want wat we hier lezen in deze hoofdstukken van Job, nou, dat is precies dat. Job zit helemaal aan de grond. Zijn leven is totaal verwoest. En dan zeg je inderdaad, het leven is, nou, moeilijk, dat is nog zacht uitgedrukt. Maar, gelukkig, Job heeft een paar goede vrienden, een paar best friends. En die kunnen hem geweldig helpen. En soms is het leven dan weer heel eenvoudig, want zij zeggen precies hoe het gaat en hoe het moet en waarom. En dan helemaal die Elifas. Elifas, dat is er een. Wat een vrome man is dat. Geweldig. Die weet precies hoe het gaat en hoe God werkt en hoe het moet en hoe het loopt. Allemaal weet hij het. Je zou maar zo'n vriend hebben. Als je je ellendig voelt, vraag een Elifas en je voelt je nog steeds ellendig, denk ik. Maar hij weet alles van God, hij weet alles van mensen. Nou, dan mag je je gelukkig prijzen, zou je zeggen. Zeg ik wat cynisch, hè? Maar dat had u toch wel begrepen. Ik ga eerst eens wat over Job vertellen. Wat is er nou precies aan de hand? En dan vertel ik daarna iets over zijn vrienden, wat ze nou komen doen en dan over die geweldige woorden van Elifas. En de teleurstelling van Job, nou, die komt overal in door. En ja, en dan moeten we toch iets zeggen van, zou het ook anders kunnen? Want God geeft, en dat mag je weten en mag je verwachten, als je in de kerk komt, God geeft altijd hoop. Hoe donker het ook kan zijn, hoe somber het ook is, er is altijd hoop. Job, het boek Job is een verhaal uit de Bijbel over een man die van alles had en alles kwijtraakt. Bijna ook zijn geloof in God. Job was nou geweldig rijk. Hij had alles wat hij zich maar kon wensen. Nou, en dat wordt hem in een dag afgenomen. Zijn vee, dat staat allemaal in hoofdstuk 1, zijn bezittingen. zijn 10 kinderen, zijn gezondheid. Van een zeer rijk en zeer welvarend mens wordt hij plotseling, ja, zo arm als Job inderdaad. Op de achtergrond daarvan speelt iets heel merkwaardigs. Iets wat je niet helemaal voor elkaar krijgt in je hoofd. Een gesprek, haast een wedstrijd tussen God en Satan. Het wordt beschreven op een manier waardoor elke oosterling wist, oh, dat gaat over een koning en zijn paleis. Nou, voor ons is dat wat lastiger, maar het wordt in ieder geval zo beschreven. God de Heer houdt open hof. En zijn dienaren komen. En ook die hele vreemde dienaar, de Satan. Nou, die had nog blijkbaar niet die kleur en duisternis als later. Maar hij mag gewoon bij God komen. We kunnen ons daar niet veel bij voorstellen, maar zo wordt het wel beschreven. En God gaat met Satan praten en hij zegt, heb je mijn knecht Job gezien? Wat een goede man is dat, zegt God. Maar de Satan zegt, ja hallo, dat is niet zo moeilijk. Het gaat hem altijd goed af, hij heeft geld en goed genoeg, dus ja, hij vindt gek, dan kun je wel vroom zijn. Als je arm bent, dan is het anders. Als je rijk bent, dan kun je alles. Nou, dan laat God Job zich maar bewijzen dat hij echt vroom is. Door aan die Satan de macht te geven Job op de proef te stellen. En juist daar op de proef te stellen waar het hem goed gaat. Zijn bezittingen had heel veel. Zijn kinderen had heel veel. En zijn gezondheid, hij was kerngezond. Maar Satan mocht niet aan zijn leven komen. Dat was het ene. Ja, dat is de achtergrond. Soms is het gemakkelijker om te denken van, nou ja, is dat boek Job wel echt gebeurd? Want dan hoef je er verder ook niet zoveel mee. Als je zegt, nou ja, het is maar een gedicht of wat dan ook. Hè, en er staat heel veel poëzie in hoor, dat is ook zo. Maar dan kun je zeggen, ja, het is niet echt gebeurd, dus... Ja, het zijn maar gedachten van mensen. Nou, dan kun je het verder laten liggen. Als je zegt, ja, dit is toch ook het woord van God. Hoe dan ook. Dan komt het wel weer anders op ons af. En dan denk je van, is dat God? Die God die Job zomaar prijsgeeft eigenlijk in zo'n rare weddenschap. Zo zou je dat haast zeggen. Ik zal je laten zien dat Job vroom is. Pak alles maar van hem af. Denk je, nou, het zal je maar gebeuren als Job. En je zou, ja, dat durf je haast niet te zeggen, maar je zou maar dat over God denken. God is blijkbaar niet een God volgens het boekje, hè, dat we het allemaal precies weten. En dat we het allemaal precies weten, God reageert zo, God is zus, God is zo, en we weten het, God is altijd zo, God is altijd dit, God is altijd dat. God is een God die leeft en reageert en boven alles staat. Boven mensen uit de tijd van Job en boven mensen uit onze eeuw. Nou, hoe het boek afloopt, als je daar nog eens een keer in gaat lezen, dan ben je wel even bezig. Maar dat is dat God en Job samen verder gaan, dat is wel zo. Maar er gebeurt wel heel veel. Maar dit is dus het begin van het boek Job. Job is alles kwijtgeraakt. En zijn vrouw zegt, en je ziet daar Job zitten op een mesthoop staat er en hij vindt nog wat scherven, want hij had overal jeuk. En hij krabt met die scherven zijn wonden open. En zijn vrouw zegt, wat doe je nog met je geloof? Wat doe je nog met God? Zeg God vaarwel en sterf. Maar dat doet Job niet. Hij klaagt wel. En Harry heeft net gelezen, het eerste uit hoofdstuk 3, hè, dat Job de dag van zijn geboorte vervloekt, was ik maar nooit geboren. Dat is wat anders dan, oh, het gaat even niet zo lekker. Was ik maar nooit geboren. Maar Job heeft wel wat overgehouden. En dat zijn die goede vrienden van hem. Nou, ik ben er straks wat cynisch over, maar... In de eerste plaats ben ik heel blij met die vrienden. Moet je ook niet gering over denken. Zijn vrienden die heel wat kunnen zeggen. En als je die hoofdstukken leest, word je gewoon moe van wat ze allemaal zeggen. Worden we ook straks helemaal als we naar Elifas luisteren. Maar zij kunnen iets wat wij maar heel moeilijk kunnen. En dat is stil zijn. 7 dagen, 7 nachten. Niks zeggen. Alleen maar meeleven. Alleen maar meelijden. Zijn wij niet zo goed in, hè? We menen altijd wat te moeten zeggen. Ja, ja, als christen moet je toch ook wel eens een keer wat zeggen. We hebben een heel arsenaal aan bijbelteksten soms. Mag wel. Mag wel. Maar pas na 7 dagen, om het zo te zeggen. Eerst maar eens even stil zijn. Nou, wat dat betreft zijn het hele mooie en goede vrienden. Die gewoon meeleven en een mond houden. En ze luisteren dus naar Job. Maar op een gegeven moment is dat ook klaar. Dan willen zij ook wat zeggen. Na 7 dagen pas, hè? Dus niet gelijk na een half uurtje. Na 7 dagen, 7 nachten. En Elifas, waarschijnlijk de oudste van die vrienden, gaat beginnen. En je krijgt, als je dat zo leest, je moet het thuis nog maar eens een keer lezen, hoofdstuk 4... Dat hij krijgt de indruk dat hij die 7 dagen stilte met moeite heeft kunnen volbrengen. Want als hij dan begint te praten, nou dan krijgt Job wat te horen. Dan zal hij wel even zeggen hoe het zit en waarom het is zoals het moet. Of waarom het is zoals het is en gaat zoals het gaat. En Job zegt hij, ja, je kunt wel zeggen dat het allemaal zo moeilijk is en dat hij er niks van begrijpt. Maar ja, Job, dan loop je eigenlijk weg voor je verantwoordelijkheid, hè? Vindt Elifas. Ja, je leven is moeilijk. Maar goed beschouwd zit er ook heel veel logica in, Job. Er zit ook een heleboel eigen schuld dikke bult in, Job. Ja, eigen schuld dikke bult, nou ja. Daar kan ik natuurlijk ook wel wat over zeggen. Hè? We doen onszelf natuurlijk heel wat aan. Dat is natuurlijk zo. Hè? Door ons prikgedrag of niet prikgedrag. Of rookgedrag of eetgedrag. Ons hele gedrag. En het levert allerlei problemen op. Nou, in ieder geval is dat wel de gedachte van Elifas. Van Job, er zit iets achter je. Je kunt wel zeggen van, ja, dit, ik ben zielig en ik wou dat ik niet geboren was. Maar je moet ook eens goed nadenken. Hè? Want er zit heel veel logica in het leven. Het leven zit ook heel simpel in elkaar. Voor jou niet, maar als je eens goed nadenkt, zit het leven heel simpel in elkaar. Gaat het goed, dan komt dat van God. Gaat het slecht, dan komt het door je eigen fouten. Heel simpel. Dus als het fout gaat, ja, dan ligt het aan jezelf. Nou, een paar dingetjes uit het verhaal van Elifas. En dat begint in hoofdstuk 4, hè. Dan zegt hij, als wij een woord tot jou trachten te richten, bezwijk je dan? Echter, wie zou nu zijn woorden kunnen inhouden? Nou, dat heb ik gezegd, hè. Hij wil al 7 dagen praten, die Elifas. Zie, je hebt velen onderwezen. Je hebt slappe handen versterkt. Je woorden hebben degene die struikelde opgericht en de knikkende knieën heb je sterk gemaakt. En maar nu overkomt het jezelf en je bezwijkt. Het treft je en je wordt een schrik overmand. Elifas zegt, ik ben al lang genoeg stil geweest. Maar denk nu eens na, Job. Toen het goed ging, was je heel wijs. En je kon andere mensen heel goede raad geven. Je was er ook heel goed in. Nu ben je zelf aan de beurt. En nu weet je opeens niet meer wat je moet zeggen. Nou, zeg nou eens gewoon hetzelfde tegen jezelf. Als wat je anders tegen anderen hebt gezegd. En in concreto, als je vroeger zei, waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. Als je ergens was bij iemand die echt diep in de penarie zat. Nou, dan moet je dat nu ook maar tegen jezelf zeggen. Zou Job dat nou tegen anderen gezegd hebben? Je hebt nu ellende, daar wil God je wat mee leren, namelijk om het goede te doen. Je bent namelijk verkeerd bezig geweest, Job. En er zal wel een zonde zitten in je leven of je hele leven is verkeerd. Je bent verkeerd bezig, je wordt stilgezet. Doe je werkelijk het goede? En u? Ja, heb je dat zelf ook niet eens gedacht? Ja, natuurlijk hebben we dat wel eens gedacht. We zeggen het niet altijd, maar we denken het vaak wel. Ellende die over mensen heen komt, nou, die kunnen we vaak heel goed plaatsen. Of heel vaak kunnen we soms wel heel goed plaatsen. Mensen zitten daar ook wel mee, hè? Voelen zich ook geplaatst. Ja, mensen denken van dat het aan mijn eigen schuld is. Dat het aan mezelf ligt. En weggezet. Door mensen die het verschrikkelijk goed weten. Omdat het met die mensen verschrikkelijk goed gaat. En als het goed gaat in je leven, gemeente. Als je je familie en je werk en je gezondheid aardig op orde hebt. Neem men ons nou, hè, als blanke middenklaskerk of middenklas, hogere klassenkerk. Hoe kijk je nou naar anderen? Ook al doen andere mensen stomme dingen, hè, en brengen zichzelf in problemen. Hoe kijk je nou naar ze? En je mag het zeker niet omdraaien. Je zit in de problemen en het zal wel aan jezelf liggen. Je zult er stommig geweest zijn. Wees in ieder geval nog wat langer stil dan Elifas was. Nog langer. Hou je mond en heb lief en doe het goede. Wees dankbaar voor de genade dat het je goed mag gaan. En bedenk eens hoeveel genade God je wel moet geven dat het je goed mag gaan. Job zegt in hoofdstuk 6, dat laatste te lazen, werd mijn verdriet maar eens nauwkeurig gewogen. Elifas, je bent geen vriend. Je bent een bedweter. Jij bent God niet. God is rechter die het beslist. Dat is het eerste van Elifas. Hè? Je hebt iets, mensen, je ziet iets, het gaat fout. Nou, dan moet er wel een zonde achter liggen. Waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. Tweede is nog geniepiger. En dat lezen we wat verderop in het hoofdstuk. Dat staat in vers 12. En dan 12 tot en met 16. En dan vertelt Elifas dat hij een gezicht heeft gezien. Nou, dan moet je oppassen hoor. Angst en huiver overkwamen mij. Ze joegen de veelheid van mijn bedere angst aan. Ja, natuurlijk zeg je dat. Want je wil wel een beetje vroom overkomen. Ja, deed me heel veel. Een geest trok aan mijn gezicht voorbij. Hij deed het haar van mijn lichaam te bergen reizen. Hij bleef staan, maar ik herkende zijn gedaante niet. Was een gestalte voor mijn ogen, was stil. En toen hoorde ik een stem die zei: zou een sterveling rechtvaardig zijn tegenover God? Zou een man rein zijn voor zijn maker? Nou, Elifas met zijn gezicht, met zijn visioen. Nou, dan moet je uitkijken. Als mensen gaan schermen met buitengewone inzichten en doorzichten, woorden die ze kregen, profetieën die ze hebben ontvangen, wijsheden die van boven leken te komen. En dan van die vage dingen erbij, vage suggesties die je altijd in je eigen voordeel kunt gebruiken. Let op de mensen die het weten en kunnen weten. Pas op. Want ja, Elifas, ja, is een vroom man. Die maakt natuurlijk van alles mee. Hij krijgt beelden door van God. Vage verschijning van een engel. Ja, natuurlijk schrikt hij daarvan. Stel je voor dat hij zou zeggen dat hij niet bang was. Hij was een vroom mens. En wat zegt die sterveling dus? Zou een sterveling rechtvaardig zijn tegenover God? Zou een man rein zijn voor zijn maker? Jongen, dat is een diepe waarheid. En laat die waarheid nou net van toepassing zijn op Job. Vindt Elifas. Dat kan geen toeval zijn natuurlijk. Hè? Ja, het is een waarheid als een koe. Maar of het nou het woord des Heren voor Job is, of het woord van de heer Elifas voor Job. Natuurlijk is het waar. Hè? Natuurlijk is het waar. Zou een sterveling rechtvaardig zijn tegenover God? Zou een man rein zijn voor zijn maken? Natuurlijk is dat waar. Wie denkt er nou dat hij als mens tegenover God kan komen te staan? Hij zegt van ja, hier ben ik en ik doe het goed. Dat kan geen mens, werkelijk niet. Het is helemaal waar wat Elifas zegt. En Job zal erachter komen in zijn gevecht met God. Hoe waar dat ik, waar het is. God is God en Job niet. Hij is een sterveling en een zondaar. Helemaal waar. Maar is dit het woord van het moment? Is dit het woord van God? Wat God wil dat Job hoort. Pas op met waarheden die jouw verhaal ondersteunen. Pas op voor je eigen vroomheid en wetenschap. Dat jij wel even weet hoe het moet. Wees nog langer dan Elifas stil. Hou je mond en heb lief. Job zegt, werd mijn verdriet maar eens wat beter gewogen. Elifas, je bent echt geen vriend. Je bent een bedweter. Jij bent God niet. Eerst was het dus het verwijt. Zeg nu ook eens tegen jezelf wat je tegen anderen hebt gezegd. Je zult het wel fout gedaan hebben. Dat heb je toch altijd gezegd? Zeg het ook eens tegen jezelf. Daarna was het, ik heb een woord van God voor je. Maar dat zijn pogingen om het moeilijke van het leven, het ongrijpbare van het leven, wat toegankelijker te maken, wat makkelijker te maken. Soms is het leven erg moeilijk en ik maak het makkelijk voor je. Dan weet je weer waar je aan toe bent. Maar of dat het woord van God is? Uit hoofdstuk 5 haal ik nog zoiets uit het verhaal van Elifas. Maar nu weer zijn algemene waarheid. Misschien kun je daar wat mee doen. Vers 5, hoofdstuk 5, vers 17 en 18. Welzalig is de sterveling die door God gestraft wordt. Verwerp daarom de bestraffing van de Almachtige niet, want hij doet smart aan en hij verbindt, hij verwondt en zijn handen genezen. Nou, het is heel bijbels. Eigenlijk wat er staat in Spreuken, Hebreeën. Dat je de bestraffing van God niet moet verwerpen. De Heere kastijdt en ieder die hij lief heeft. En daar groei je van. Je moet maar zo denken, Job, zegt Elifas. God houdt wel van je. Anders deed hij dat niet hoor. Je moet maar zo denken. Hij wil je laten groeien in je geloof. Aanvaard daarom deze bestraffing gewoon. En als je dat doet, zal het je goed gaan. Maar bijbels. En ik denk dat we dit wel een goede vinden eigenlijk. Zeker voor anderen. Nou ja, ook wel voor onszelf. Hè. Wat kan ik hier nou van leren als je iets meemaakt in je leven? Hoe kan ik hierin groeien? Nou, zulke dingen vragen we meestal niet met die hemeltergende dingen die Job meemaakte. En we weten ook niet hoe dingen kunnen zijn voor de ziel van een ander. Maar hoe weet Elifas dat nou? Dat dit nou het geval is voor Job? Dat Job moet groeien in zijn geloof. Hoe weet Elifas dat nou? Elifas weet niet eens wat zich afgespeeld heeft in de hemel. En dat vreemde gesprek tussen God en Satan. Dat weet hij niks van. Hij weet helemaal niks van God. Hoe weet hij dit dan wel? Ja, je moet maar denken, je zult ervan groeien. Ja. Ja, maar je moet toch wel iets kunnen zeggen? Waarom? Waarom moet je iets zeggen? Ja, je kunt zeggen hoe je moet leven. En wat je moet doen en moet laten. Maar moet je wat zeggen als je zelf ook niet weet waarom het totaal anders loopt dan je denkt dat het zou moeten. Job, hè, die zat op die mesthoop, hè, zijn wonden te krabben. En wat zegt hij dan? Dan zegt hij iets wat geen mens haast zou kunnen zeggen. Hij zegt, als alles weggenomen is, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heeren zijn geloofd. Dat is toch het uiterste wat een mens kan zeggen. En wel, ja, wat moet ik dan? Moet jij dan nog eens extra zeggen tegen die ander? Anders dan dat God God is en jij een mens. Dat God niet handelt volgens onze patronen. En dat het christelijke leven niet volgens het boekje van meester Bartjes gaat. Maar heel, heel anders. En Job zegt daarvan in hoofdstuk 6, ik zeg het nog maar eens, werd mijn verdriet maar eens nauwkeurig gewogen. Elifas, je bent geen vriend. Elifas, je bent een bedweter. Jij bent God niet en je denkt van wel. Het is een bijzonder verhaal eigenlijk. Je zou zeggen van het is een heel oud verhaal. Maar het is tegelijkertijd ook een heel modern verhaal. We zouden haast onze mond houden als we met dit soort problemen omgaan die anderen hebben. En misschien, nou ik weet wel zeker, is dat ook het eerste wat je moet doen. En dat kun je nog leren van die vrienden, hè? 7 dagen stil zijn. En misschien moet je dan nog eens 7 dagen aan vastplakken. En misschien ook maar gewoon erkennen dat je het niet weet. Ook niet 7 dagen de indruk geven dat je het wel weet, maar dat je even stil wil zijn uit piëteit. En dan losbranden. Maar er is meer. We hebben niet voor niets ook een psalmboek gekregen. Net zoals het boek Job, dat we het boek van Job van God gekregen hebben, hebben we de psalmen gekregen. En daarin lezen we niet de antwoorden op onze vragen, maar wel de belofte op onze vragen. En dan lees je, en we hebben het gezongen, hè? Dat is zo'n bijzondere psalm. Denk dan eens aan Job. Als je dan vers 1 en vers 2 leest. Ik riep tot de Heer met luide stem. Ik smeekte en riep vol angst tot hem. Ik heb voor zijn aangezicht mijn klacht in mijn benauwdheid voortgebracht. Je ziet hem daar, hè, op die mest ook. Of je ziet jezelf. En met die meneer in het ziekenhuis las ik deze, die letterlijk heel benauwd was. En dan vers 2. Als mij geen hulp of uitkomst bleek, wanneer mijn geest in mij bezweek en overstelpt was door ellend. Ja, kwamen er een paar vrienden die kwamen zeggen hoe het precies was en moest. Nee. Hebt gij, o Heer, mijn pad gekend? Ik wou vluchten, vers 4, maar kon nergens heen, zodat mijn dood voorhanden scheen en alle hoop mij gans ontviel, daar niemand, zelfs die goede vrienden niet, zorgde voor mijn ziel. Ik riep tot u. Ik zei, o Heer, gij zijt mijn toevlucht, sterkte en eer. Gij zijt, zolang ik leef, mijn deel. Mijn God, die ik mij aanbeveel. En dat is de zekerheid. De zekerheid te midden van alle onzekerheid. De duidelijkheid te midden van alle onduidelijkheid. Gij zijt zolang ik leef, mijn deel. En daarna ook nog. We weten niet alles. Soms hebben we als christenen het idee dat we wel alles moeten weten. Alles van God moeten weten, anderen daarmee moeten kunnen helpen. We weten zo weinig. We begrijpen zo weinig. En je denkt nog eens aan het begin van het boek Job. En je denkt van, hoe is het mogelijk dat God zo
met Satan in gesprek is. Ik begrijp er helemaal niks van. En dat dat eruit komt. En dan denk je aan wat Paulus zegt. Hè? Wat zullen we dan van deze dingen zeggen? We worden de ganse dag gedood als slachtschapen, zegt hij in Romeinen 10. Dat staat ook in het boek van de Psalmen. En staat in Psalm 44 staat dat. En dan zeggen de mensen, iedereen zit achter ons aan. En waarom slaapt u, Heere God? Waarom wordt u niet wakker? Word eens een keer wakker op tijd. Wat staat er? Paulus zegt, ja, we worden de hele dag gerekend als slachtschapen. Inderdaad. Maar hoe zal hij, die zelf zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons niet met hem alle dingen schenken? En dan denk je van Elifas, je begreep er geen sikkepit van. Ik ook niet trouwens. Ik weet alleen wie God is. Die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen.
Heere God in de hemel, trouwe Vader, we willen u heel hartelijk danken voor uw woord, ook uw woord van vanavond. Het woord dat vanmorgen mocht klinken en ook nu weer. In het donker van ons leven soms, in het donker van de dood, in het donker van het lijden. En we proberen elkaar wat te helpen soms, Heere God. Wilt u ons helpen zoals u dat graag wilt? We spreken tot u. We zijn maar kleine mensen en we weten zo weinig. We willen dat ook voor u neerleggen, dat we soms ook zulke slechte troosters zijn. We proberen wat, te zeggen om toch wat te zeggen te hebben. Heere, wilt u ons gebruiken in uw dienst? Wilt u ons echte vrienden van anderen laten zijn? En wilt u ons zo in uw dienst nemen? Heere, we bidden zo voor allen die op die manier op ons pad komen. We keken vandaag met Elifas mee naar Job. Maar er zijn mensen als Job in deze wereld. En ja, we hebben niet alles meegemaakt wat Job zo op één dag over zich heen kreeg. Misschien al veel langer. En misschien voelen we ons ook wel zo. Heere God, we komen soms heel weinig mensen tegen die ons begrijpen. En die iets met ons kunnen. Maar we willen u danken voor die oude psalmen. Voor die oude woorden. Nu blijf ik bij u. Voor altijd. God die mij troost. Die bij mij zijt. En als mij geen hulp of uitkomst bleek. Wanneer mijn geest in mij bezweek. Hebt gij, o Heer, mijn pad gekend. Heer, dat zijn van die woorden, geeft dat die als de dauw van uzelf in ons leven mogen indalen. En dat die ons mogen verder brengen in ons leven met alles wat er wel is en alles wat er niet is. En stelt u ons zo ook gerust. Niet dat alles wel recht zal komen, maar dat u nooit laat varen de werken van uw handen. Want dat u zelfs uw Zoon voor ons overgegeven heeft. Ook voor mij. Heren, we danken u dat we hier mochten zijn en uw woord mochten horen. Gaat u zo met ons mee en maakt u ons getuigen van uw vrede op de weg die we gaan. Wees u met ons vandaag, morgen. Wees u met ons als we met anderen naar huis gaan. Wees u met ons als we alleen naar huis gaan. Wees u met ons als we alleen ons leven leiden en door moeite heen moeten gaan. Wees u met ons als we het eigenlijk helemaal niet begrijpen waarom er zo moeilijk gedaan wordt. Heere, wees u onze God. Zegent u ons land en volk. Zegent u de regering. Geef wijsheid, inzicht om werkelijk goede dingen te doen. We bidden van u, denkt u aan ons land en volk. Er gebeurt van alles. En we hebben de dingen niet in onze hand, ook de politie niet. Heere God, beschermt u ons en bewaart u ons. We bidden maar om de komst van uw koninkrijk. Dat we niet meer na hoeven te denken over wat we een ander zullen zeggen. Net als de vrienden van Job. En dat we over zoveel dingen niet meer na hoeven te denken. Maar dat u er zult zijn. Van aangezicht tot aangezicht. Dat u zult wonen bij de mensen. En we bidden van u. Geef dat wij zoveel mogelijk mensen mogen meenemen. Neemt u zelf zoveel mogelijk mensen mee. Aan uw koninkrijk. Hoort u ons, barmhartige Vader, om Christus wil, uw lieve Zoon, onze Heere, die ons leerde bidden, onze Vader. We willen nu met elkaar het geloof belijden en ons slotlied is lied 509 vers 1 en vers 2. Ik verzoek u te gaan staan. En we beleiden in gemeenschap met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. Ik geloof in God de Vader. Amen. Dat vertrouwen en die hoop dan ook heen in vrede. En ontvang de zegen van de Heere die ik u in zijn naam mee mag geven. En de Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.